Ik meen dat we heen gebleven waren bij vers 14 van Jeremia 17. Bij de woorden: genees mij, Heere, zo zal ik genezen worden. Behoud mij, zo zal ik behouden worden, want gij zijt mijn lof. Ziet, zij zeggen tot mij, waar is het woord des Heeren? Laat het nu komen. Ik heb toch niet aangedrongen meer dan een herder achter u betaamde. Ook heb ik de dodelijke dag niet begeerd. Gij weet het, wat uit mijn lippen is gegaan, is voor uw aangezicht geweest. Wees gij mij niet tot een verschrikking, gij zijt mijn toevlucht ten dagen des kwaads. Laat mijn vervolgers beschaamd worden, maar laat mij niet beschaamd worden. Laat hen verschrikt worden, maar laat mij niet verschrikt worden. Breng over hen een dag des kwaads en verbreek hen met een dubbele verbreking. Zijn de woorden van Jeremia in de vorm van een gebed, maar daarin geeft hij commentaar op zijn omstandigheden, zoals hij dat eerder, in eerdere hoofdstukken bedoel ik, ook reeds gedaan heeft. En hij neemt zijn toevlucht in dit gebed tot de Heer met als argument: ik heb alleen maar gedaan wat ik doen moest in uw opdracht. Ik heb alleen maar uw woorden gesproken en ze nemen het mij kwalijk. En hij wordt bedreigd dus door het volk, zoals we later nog wat uitgebreider zullen zien in dit Bijbelboek. En dus bidt hij tot de Heer en zegt: genees mij, Heer, zo zal ik genezen worden. Behoud mij, zo zal ik behouden worden, want gij zijt mijn lof. Later herhaalt in: gij zijt mijn toevlucht ten dagen des kwaads, in vers 17. Het is net of je in de psalmen leest, maar in de psalmen vind je het gebed feitelijk niet alleen maar van David of een andere psalmist, maar eigenlijk het gebed van de Heer Jezus in zijn omstandigheden. En u zou moeten bedenken dat de Heer zelf, de Heer Jezus, tijdens zijn bediening onder ditzelfde Joodse volk, vele generaties later uiteraard, onder dezelfde omstandigheden leefde. Niet alleen weten wij dat uit de evangeliën, dat wil zeggen uit Matthäus tot en met Johannes, maar wij weten dat in bijzondere mate uit de psalmen, en daarom vinden we hier ook dezelfde woorden. De Heer Jezus kwam ook alleen maar om het woord Gods te brengen. Zo sterk dat hij door Johannes het woord van God genoemd wordt. En in het algemeen, de Heer zegt samenvattend: Wat ik spreek ik van mijzelf en niet, maar het zijn de woorden van mijn vader. En wat ik doe, doe ik van mijzelf en niet, het zijn de werken mijns vaders, enzovoorts. En Jeremia hier, die zegt: nou ja, wat ik het volk gepredikt heb, wat ik ze voorgehouden heb, dat is niet mijn wil, dat heb ik niet bedacht. Het zijn uw woorden, Heer. Maar ja, ze nemen het mij kwalijk. En eigenlijk, als ik het nou populair een keer mag zeggen, dat mag eigenlijk niet, denk ik, maar ja, als ik het populair mag zeggen, dan zegt Jeremia tegen de Heer: doe me een lol en breng dat oordeel meteen, dan ben ik eraf. Want ze zeggen gewoon tegen hem: je kondigt nou al zo lang dat oordeel aan, maar het komt nog steeds niet. Maar ook die herkennen wij uit het Nieuwe Testament, al zijn we dan een heel eind verder weer. Dan zijn we namelijk in 2 Petrus hoofdstuk 3, waar gemeld wordt dat er spotters zijn die zeggen: wat komt er nou terecht van die toekomst des Heren? Hij zal toch een oordeel brengen over de mensheid, over het Joodse volk. Maar er gebeurt niks. En dan zegt Petrus: nou ja, ze weten niet beter. Ze weten niet hoe God werkt. Maar ze hadden kunnen weten, maar willens is hun onbekend, dat, enzovoorts. En daarna zegt hij: inderdaad, het duurt wat lang voordat het oordeel komt, maar dat is alleen maar een demonstratie van de langmoedigheid onze Heren, die wij voor zaligheid zouden houden. En ook dat is hier van toepassing, uiteraard. En ik denk ook in het bijzonder dat die dingen van toepassing zijn, niet alleen in het algemeen in heel onze bedeling, maar zeker ook in onze tegenwoordige tijd, waarin weer een Joodse staat bestaat, min of meer, in althans een deel van het beloofde land. Ik moet het allemaal voorzichtig zeggen, want nou ja, een zelfstandige Joodse staat. U weet, zelfstandig zijn ze niet. En de Joden zouden willen dat ze Joods waren. Ik bedoel, als staat. Maar daar is niet al te veel van terechtgekomen. Maar goed, de staat bestaat nog tot op heden. Maar ook daarvan, zegt de Bijbel en zeggen de profeten, er zal van Gods wegen een oordeel overkomen. Vanwege hun ongeloof. Zij dienen mij met de lippen, maar hun hart doen ze verre van mij. En dat zijn dan nog de uitspraken over het religieuze Jodendom in de staat Israël. Maar u zou dan ook nog moeten bedenken dat de grote meerderheid in de zogeheten Joodse staat volstrekt niet religieus is. En dat prediking van het evangelie trouwens verboden is. Nog steeds. En met grote nadruk door de hand aangehouden. Hoe dat ook zij, Jeremia bidt tot de Heer en zegt, genees mij, Heere, want gij zijt mijn lof. Hoezo zou de Heer dan kunnen zeggen? En dan zegt Jeremia, ziet, ze zeggen tot mij, waar is het woord des Heeren? Laat het nu komen. Hetgeen niet betekent dat de Heer niet zou spreken, maar het gaat om de inhoud van dat woord, hè? Waar blijft de belofte zijner toekomst? Heet dat in 2 Petrus 3. En hier is de gedachte, nou ja, als de Heer dan een oordeel zal brengen, waar blijft dat oordeel dan? Wat komt er dan van terecht? En ze nemen als het ware Jeremia kwalijk dat niet terstond Jeruzalem verwoest wordt. Ze zeggen, laat het nu komen. En Jeremia verexcuseert zich en zegt, ik heb toch niet aangedrongen, meer dan een herder achter u. Zo van, ik volg alleen maar u. Ik ben slechts uw dienstknecht, zegt hij tegen de Heer. Het ligt toch niet aan mij. Die woorden niet die gesproken zijn, die heb ik niet bedacht. En bovendien dat de inhoud van die woorden tot op heden niet is gerealiseerd. Dat ligt ook niet aan mij, dat ligt aan u. Ik heb die dodelijke dag niet begeerd. En onder dag zou ik ook hier maar verstaan oordeel. Het definitieve, het dodelijke oordeel dat over volk, over staat en stad, zeg ik wel eens, zou komen. Ik heb het niet begeerd. Gij weet het. Want wat uit mijn lippen is gegaan, is voor uw aangezicht geweest. Dat wil zeggen, het waren uw woorden en ik heb ze namens u gesproken. En nu zitten ze mij dwars en nu moet u het dus voor mij opnemen. Dat deed de Heer ook trouwens. Dat was ook tot hem gezegd. Was er van tevoren beloofd. Je kunt je afvragen onderweg, maar ik geloof dat we dat eerder ook al eens gedaan hebben. Had Jeremia daar twijfel aan dan? Aan die belofte dat God hem zou uitredden enzovoorts. En dan zeg ik, nou, dat denk ik niet. Maar de bedreiging als zodanig was er uiteraard niet minder om. En zo geldt dat voor ons eigenlijk ook. Wij zijn het eigendom des Heren, wij hebben eeuwig leven ontvangen. Er kan ons niks overkomen, maar het zou je gedacht zijn wat er je onderweg nog overkomen kan. Toch? En zo is het met Jeremia uiteraard ook. En hij neemt in die omstandigheid, mede door zijn emoties ongetwijfeld, neemt hij ook verbaal een toevlucht tot de Heer. En dat zegt hij dan ook. Wees gij mij niet tot verschrikking, gij zijt mijn toevlucht ten dagen des kwaads. En diezelfde woorden die ik nou sprak, ja, die zijn ook van toepassing op de Heer Jezus. En in veruit het grootste deel van de psalmen vinden wij dit soort woorden terug. Waarbij de psalmist, maar het is natuurlijk de Heer Jezus, waarbij de psalmist zegt, ik heb alleen maar u gediend. Ik heb niks misdaan. En ik heb dat volk zeker niks misdaan. Maar ze zijn mijn vijanden, ze zoeken mijn ziel. En de psalmist bidt om een oordeel over zijn vijanden. In ieder geval in de zogeheten wraakpsalmen, want zo worden ze officieel genoemd. Wij vinden ze niet christelijk, omdat ze om wraak vragen. Maar als je maar genoeg in de problemen zit, dan kun je dat soort gebeden bidden. En in ieder geval, de Heer zelf heeft ze gebeden. En ze zijn ook verhoord geworden. En zullen ook nog verhoord worden in de toekomst. Ook de Heer Jezus zei, mijn recht is bij mijn God. En God zelf zegt, mij komt de wraken toe, ik zal vergelden, enzovoorts. Maar Jeremia neemt de toevlucht tot de Heer, maar ik ben van mening dat deze profeet Jeremia, onder die omstandigheden in hoge mate een type is van de Heer Jezus zelf. En eigenlijk had ik dat natuurlijk veel eerder moeten zeggen, alleen doe ik er dan veel langer over om het uit te leggen. Niet alleen iemand als David was een voorbeeld van degene die komen zou, maar ook Jeremia is dat. In elk geval heb ik erop gewezen dat de omstandigheden van Jeremia dezelfde zijn als de omstandigheden in onze tegenwoordige tijd, met een ongelovige Joodse staat die niet bereid is zich te bekeren, die dus een ondergang tegemoet gaat. Maar dat is dezelfde omstandigheid als die van de Heer Jezus, die het woord van God predikte, als profeet optrad, want dat is wat hij was, een profeet, dat staat er zwart en wit in de Bijbel, was een profeet. En die het woord van God predikte aan een ongelovige Joodse staat, of wat er voor door moest gaan. Maar mensen, sinds de dagen van Jeremia is er nooit een echt onafhankelijke Joodse staat geweest. Het was altijd een min of meer onafhankelijke Joodse staat, of wat er voor door moest gaan. Een overblijfsel wat terugkeerde uit de ballingschap, eerst. En zo was het ook in de dagen van de Heer Jezus. Een min of meer Joodse staat in Judea en dan nog wat Joden die woonden in Galilea. Maar dat viel ook volgens de Romeinen in een heel andere provincie met een heel ander bestuur. En onafhankelijk, ze zijn nooit meer onafhankelijk geweest en altijd overheerst geworden door de wereldrijken van hun dagen. Het Babylonische Rijk natuurlijk eerst en daarna het Medo-Persische Rijk, daarna het Griekse Rijk. En die omstandigheden lees je niet in de Bijbel, maar wel in de boeken der Maccabeeën bijvoorbeeld. En daarna onder het Romeinse Rijk en in die dagen opent het Nieuwe Testament. Ze zijn nooit onafhankelijk geweest en te denken dat ze in onze dagen onafhankelijk zijn, dat is ook tamelijk naïef. Zo was het niet. Ze zijn als Joodse staat erkend geworden in de tijd door de Verenigde Naties. Zo was dat in 1948. En ze zijn in hoge mate afhankelijk van buitenlandse sponsors. En als die er niet meer zijn, houdt het op. En niet alleen sponsors, maar ook zelfs militaire ondersteuning enzovoorts. Het is een zeer labiele situatie. Maar hij zal dus ook niet voortduren, net zo min als in de dagen van Jeremia. En zoals Jeremia optrad in zijn dagen, zo trad de Heer op in zijn dagen en zei, Jeruzalem zal verwoest worden, er zal niet steen op steen gelaten worden, omdat gij de tijd uw bezoeking niet gekend hebt. En als je Mozes zou geloven, zou je mij geloven, maar dat doe je niet. En dus oordeel over Judea en Jeruzalem. En dat is ook precies zo gebeurd. En we zijn nog niet helemaal zover, maar het vervolg op het verhaal is ook gebeurd. Namelijk, de zaligheid is ergens anders naartoe gegaan. De zegeningen van de Heer via Jeremia gingen ergens anders naartoe. En de zegeningen van de zoon van David, de gewisse weldaden van David, om zo te zeggen, gingen inderdaad ook ergens anders naartoe. En daarmee herhaalt de geschiedenis zich. Het is allemaal niet nieuw. Maar daar hebben we het wel weer over. Het is maar om deze dingen. En dit schriftgedeelte dus, vers 14 tot en met 18, eindigt dan ook inderdaad met een gebed om, feitelijk om de vervulling van de woorden die Jeremia gepredikt had. Namelijk dat dat oordeel zou komen over die stad en staat. Wij vinden woorden van diezelfde strekking, van het komt maar niet enzovoort, vinden we niet alleen in 2 Petrus 3, maar ook bij andere profeten. Dus dat is de gangbare reactie op het woord des Heren. De Heer kondigt wat aan en als het niet ogenblikkelijk komt, dan worden die woorden meteen in twijfel getrokken en bespot. Dat is mede omdat men de Heer niet kent. Want als men de Heer kent, weet men ook dat hij ruim van tevoren dit soort dingen aankondigt. Vanwege zijn langmoedigheid heet dat. In Jesaja hoofdstuk 5 wordt een wee uitgesproken. In vers 18 bijvoorbeeld. Om wee degenen die de ongerechtigheid trekken met koorden der ijdelheid en de zonde trekken als met dikke wagenzelen. Die daar zeggen dat hij haaste, dat hij zijn werk bespoedige, opdat wij het zien. Ze zeggen, nou dat willen we wel eens meemaken. Dat oordeel vanuit de hemel komt over ons volk en over ons land. Dat hij zijn werk bespoedige, opdat wij het zien. En laat naderen en komen de raadslag des heiligen van Israël, dat wij het vernemen. En over hen wordt een wee aangekondigd. En het zal ook inderdaad komen. Maar het zijn natuurlijk woorden waarmee de profetie en de profeten in twijfel wordt getrokken. En ik meen ook zoiets te vinden in Amos. En die is ook aardig omdat die ook tamelijk dubbelzinnig is. Amos hoofdstuk 5 namelijk. Waar staat in vers 18, wee dien die des Heren dag begeren. Waartoe toch zal u lieden de dag des Heren zijn? Hij zal duisternis wezen en geen licht. En dan vers 20 weer, zal dan niet des Heren dag duisternis zijn en geen licht? Ik hoop dat u begrijpt dat het niet over aanstaande zondag gaat hier, met de dag des Heren. Maar dat zoals altijd het gaat over het oordeel dat de Heer belooft had te zullen brengen. Nou ja, aangekondigd had te zullen brengen. Over het tienstammenrijk waarbinnen Amos hier optreedt. Dat oordeel is ook inderdaad gekomen. Want het tienstammenrijk is al veel eerder dan het tweestammenrijk verwoest geworden. Niettemin de uitdrukking dag des Heren brengt ons meteen naar de dagen van de wederkomst van Christus. Want gewoonlijk, en dit is mijn slag om de arm, maar normaal gesproken, de uitdrukking dag des Heren is een van de aanduidingen voor de dagen van de wederkomst van Christus, waarin hij een oordeel, dag, oordeel zal brengen over de volkeren. Daarna kun je nog altijd zeggen, nou ja, dag des Heren, dat als het betekent oordeel des Heren, kan het slaan op elk oordeel. En dan zeg ik, ja, dat is ook zo, maar daarom hoef je het nog niet zo te noemen. En ik ben van mening dat als een oordeel van de Heer, waarover dan ook, wordt aangeduid als dag des Heren, dan houdt dat dus in dat het oordeel beschouwd wordt als een voorafschaduwing van dat laatste oordeel. Dat wil zeggen het oordeel in de wederkomst van Christus, dat zo uitdrukkelijk en zo aantoonbaar wordt aangeduid als de dag des Heren. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ik ben bovendien van mening dus, maar het hangt eraan vast, dat je hier vanuit Amos 5 meteen overstapt van dat oordeel dat God over Israël gebracht heeft, zijn er de 10 stammen van Israël in het verleden, dat je van daaruit meteen overstapt naar het oordeel dat in de toekomst alsnog over diezelfde 10 stammen zal worden gebracht. In de dagen van de wederkomst van Christus. En dat maakt die profetie wel zeer actueel. Maar goed, daar zal ik het verder niet over hebben, want we moeten terug naar Jeremia en zijn aankondigingen over Juda, over het tweestammenrijk. Hiermee komen wij in vers 19, dat is het laatste deel min of meer van dit hoofdstuk. En in dit geval vinden we wel een nieuw opschrift erboven. Het wordt als een nieuwe pericoop beschouwd. Dat is ook makkelijk, want ineens gaat het vanaf vers 19 over de Sabbat. Er staat: alzo heeft de Heere tot mij gezegd, ga heen en sta in de poort van de kinderen des volks, door de welke de koningen van Juda ingaan en door welke zij uitgaan, ja, in alle poorten van Jeruzalem. En zeg tot hen, en dus met name ook tot die koningen, en zeg tot hen: hoor des Heeren woord, gij koningen van Juda en gans Juda en alle inwoners van Jeruzalem die door deze poorten ingaat. Let op, Juda, Juda, Jeruzalem, hè. Zo zegt de Heer: wacht u op uw zielen. Dat wil zeggen, kijk uit voor wat je doet. Ik zeg het wel vaker, hè. Ziel is het woord voor het praktische, het actieve leven van een mens. Zelfs als hij passief zou zijn, dan nog is het daar de aanduiding van. Het is de aanduiding van hoe is een leven ingericht, wat een mens doet. Dat is een ziel. Ook in mijn Nederlandse woordenboek trouwens, hoor maar. En in de Nederlandse literatuur, dus niks moeilijks aan dat wij die dingen, begrippen verward hebben. Ja, dat is heel lastig, dus dan moet ik dit elke keer zeggen, hè. De ziel is iemands wandel, wat hij doet en laat. En men zou zich daarvoor wachten. Men zou dat bewaken, dus. Wacht u op uw zielen en draagt geen last op de Sabbat, noch brengt in door de poorten van Jeruzalem. Dit is wat gezegd wordt in de poorten van Jeruzalem. Ook zult gij lieden geen last uitvoeren uit uw huizen op de Sabbatdag, nog enig werk doen, maar gij zult de Sabbatdag heiligen, gelijk als ik uw vaderen geboden heb. En heiligen, dat betekent nog altijd hetzelfde. Aan de Heer ter beschikking stellen. Een dag om de Heer te dienen, ongeacht wat er dan gebeuren zou. En in dit geval zou er dus niks gebeuren, althans men zou niet werken. Ook een lastig begrip om uit te leggen. Naar Bijbelse maatstaven, werken is werken om loon. Werken is niet maar iets doen, maar werken is werken om daarvoor loon te ontvangen. En als men er geen loon voor ontvangt, dan is het werk geen werk meer. En als men niet iets gedoog krijgt, is het genade geen genade meer. Staat in het Nieuwe Testament. Dus ik kan het best zo uitleggen. En degene die niet werkt, maar gelooft, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Maar er staat ook in de Bijbel: wie niet werkt, zal ook niet eten. Dus het mogen dan positief lijken, wie niet werkt, maar gelooft. Maar in zichzelf is het niet positief. Maar werken is gewoon werken om loon. En het moeilijke van het verhaal is natuurlijk dat wij in onze dagen geleerd hebben dat je een aanzienlijk inkomen kunt verwerven door niet te werken. Want we hebben uitgevonden dat als je je geld in een potje steekt of in een kas plaatst en zo, dat het dan vanzelf gaat groeien en dat het dan vanzelf van alles aangroeit. Wij noemen dat rendement. En we hebben er allemaal termen voor. De ellende van het verhaal is natuurlijk dat het niet bestaat. Maar wij denken van wel, en daarom gaat onze economie volledig naar de bliksem. Ja, ik kan het makkelijk zeggen. Sommige dingen zijn inderdaad helemaal niet moeilijk om uit te leggen of om te begrijpen. Maar men komt aan de inkomsten door te werken. En als u inkomsten hebt zonder ervoor te werken, betekent dat dat iemand anders ervoor werkt. Zo simpel is dat. En wij hopen dat dat ver van ons bed gebeurt. Bijvoorbeeld in het Verre Oosten of iets dergelijks. En dan merken we daar verder niks van. En houden wij hier het sprookje in stand. Zo werkt het ongeveer, hè. Komische situatie eigenlijk. Waren het niet zo ernstig. Maar over die dingen gaat het hier wel, hoor. Ik lees eerst maar mee. Ik was nog steeds in vers 22. Ook zult gij lieden geen last uitvoeren uit je huis op de Sabbatdag, nog enig werk doen, maar gij zult de Sabbatdag heiligen, gelijk als ik uw vaderen geboden heb. Maar die vaderen hebben niet gehoord, nog hun oor geneigd, wat hetzelfde is uiteraard, maar zij hebben hun nek verhard, let op de grappige woordspeling. In plaats van hun oren ergens heen te richten, hebben ze hun nek verhard. In plaats van hun oren te buigen, hielden ze hun nek star. Dat is literatuur, mensen, dit, hè. Ze hebben hun nek verhard om niet te horen en om de tucht, dat wil zeggen het onderwijs en daarmee de opvoeding, want dat is wat tucht is, om de tucht niet aan te nemen. Het zal dan geschieden, indien gij vlijtiglijk naar mij zult horen, begint op werken te lijken, dat horen naar de Heer, vlijtiglijk, hè. Indien gij vlijtiglijk naar mij zult horen, spreekt de Heer, dat gij geen last door de poorten deze stad op de Sabbatdag inbrengt en gij de Sabbatdag heiligt, dat gij geen werk daarop doet, zo zullen door de poorten deze stad ingaan koningen en vorsten, zittende op de troon van David, rijdende op wagenen en op paarden, zij en hun vorsten, de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem, en deze stad zal bewoond worden in eeuwigheid. Waarna de vraag is, is dit een profetie? Of wordt hier alleen een voorwaarde gesteld voor de toenmalige situatie? Dit is een gevaarlijke vraag die ik nou stel. Ik waarschuw. Nou ja, als het een profetie is, dan betekent het dat ooit in de toekomst de Sabbat gevierd zal worden in Jeruzalem. En of dat zal gebeuren, dat is, nou...
Het ligt aan de tent.
Het is iets gecompliceerder dan alleen de Sabbat, ja. Het is iets gecompliceerder. Maar ja, nou ja, we hebben het er straks wel over, over de Sabbat. Ik bedoel dit, laat ik dan iets toelichten, ik bedoel dit... Zevendedags Adventisten, hoe verzin je het, hè? Hoe leg je in een paar woorden uit wat je gelooft? Zevendedags Adventisten zijn Adventisten niet omdat ze denken dat er binnenkort kerst is, maar omdat ze denken dat binnenkort de Heer wederkomt. Advent. En dus zijn ze Adventisten. En dan heb je nog Zevendedags, dat wil zeggen... dat zij vinden dat de Sabbat gehouden moet worden. Dus ze onderhouden de Sabbat en wachten op de wederkomst van Christus. Zij denken ook, zij geloven ook dat voordat de Heer wederkomt... eerst de Sabbat weer moet worden ingevoerd en in het bijzonder in Jeruzalem. En dat het Joodse volk in de toekomst alsnog zal trouw worden aan de Mosaïsche wetgeving en als onderdeel en als kenmerk daarvan de Sabbat zal gaan houden. En nadat ze dat gedaan hebben, komt de Heer weder. Leer is ongeveer ook deze. Zij lezen in Daniël 9, vers 27. Hij zal de velen een verbond versterken of zoiets. Dat staat in de Statenvertaling dan, hè. 1 week... En zij beweren, die hij is de Heer en dat verbond is het Mosaïsche verbond. En als dat verbond weer van kracht wordt en goed wordt ingevoerd... dan betekent het in elk geval dat men de Sabbat zal houden. Het eerste wat ik daar altijd als bezwaar tegen had... was die Israëlieten daar, in die Israëliërs in Jeruzalem... die houden de Sabbat. Het Israël volk zijn voor een groot deel atheïsten. Maar als daar Sabbat is, is Sabbat, hoor. Ook in stand gehouden door mensen die verder nergens in geloven. Dus wat er dan verandert als dat verbond dan alsnog versterkt wordt... wat het ook wezen mogen, ja, ik vermag dat niet in te zien. Afgezien daarvan, het is een verkeerde combinatie, verkeerde redenering. Het idee namelijk... dat het oude verbond der wet van Gods wegen alsnog op iemand of zelfs op een heel volk zou worden toegepast, is absurd. Want ik heb weinig begrip voor zulke redeneringen, hoor. Je zou toch, als je een beetje je Bijbel gelezen hebt, dan zou je toch begrepen hebben dat door de dood van de Heer Jezus een einde gekomen is aan de heerschappij van de wet. Niet voor de een wel en de ander niet. Dat heeft er namelijk niks mee te maken. De Heer zelf is de voltooiing, de voleinding der wet. En daarmee staat daar een punt achter. De wet is bovendien vernietigd. Ik gebruik graag de sterke woorden uit Hebreeën 7. De wet is vernietigd om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Het idee dat de heer zelf in de toekomst alsnog die wet weer gaat invoeren, vind ik dus absurd. Hun redenering is trouwens ook de 69 weken van Daniël. Dat was toch onder het oude verbond? Nou, als nou de 69 weken van Daniël waren onder het oude verbond, met alle verplichtingen die daarbij horen, waar valt dan de 70ste week van Daniël onder? Dit is suggestieve vraagstelling. Want dan word je geacht te zeggen, ook onder het oude verbond dus, en het is niet waar. Dat is het nou juist, hè? Aan het eind van de 69ste week werd de Messias afgesneden of al uitgeroeid, of hoe je het maar vertaalt, is twee versen eerder, in Daniël 9, en daarmee kwam een einde aan de wet. Dat is het dan. Maar daarna ben je er nog niet. Want de volgende vraag is of de Sabbat gehouden moet worden alleen onder de wet, of vind je de Sabbat ook buiten de wet? En het antwoord is, ja, je vindt hem ook buiten de wet. Dus met heel dit soort discussie kom je eigenlijk helemaal nergens. En ik moet u zeggen dat het er kennelijk ook hier in Jeremia 17 niet toe doet. Wat er toe doet is simpelweg dit. Men leefde onder de Mozaïsche wet en een van de eerste verplichtingen voor een volk levend onder die wet was dat ze de Sabbat zouden vieren. Ongeacht of bij die gelegenheid van de wet de Sabbat werd ingevoerd of dat die daarvoor ook al bestond. Zevendagsadventisten leren dus dat de Sabbat al bestond van oudsher, vanaf de schepping aan of zo. Hoe ze dat maar zeggen, dat weet ik niet precies. Het is ook heel lang geleden dat ik me er ooit mee bezig heb gehouden met wat anderen leren. Maar vooruit. Maar die zeggen gewoon, nou ja, er staat in Genesis, God rustte, Genesis 2, God rustte op de zevende dag. En sindsdien, en op grond daarvan is de Sabbat ingevoerd. En die Sabbat bestond dus al vanaf Adam. Ik vind het fraai bedacht. Ik vind het zo fraai bedacht. En het leidt allemaal, al die redeneringen leiden tot niets. Want de vraag is vervolgens, en heeft men die dan ook onderhouden? Adam, Zet, Enos, Kenan, Mahalalel, het hele rijtje door. Hebben die de Sabbat onderhouden? Niet dat wij weten. En de zevendedagsadventisten zeggen dan, maar er staat in Exodus, gedenk de Sabbat, of waar het maar staat in de Mozaïsche wet, gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. En zeggen ze, dan bestond die dus al, anders kon je hem niet gedenken. En die klopt ook niet. Want het kan net zo goed betekenen, vandaag stellen we hem in en voortaan gedenk je hem. Allemaal kromme redeneringen en de theologische wereld is daar vol mee met dit soort enge verhalen, vind ik het. Ik bedoel, ze zijn smal. Het is een eigen redenering die men ergens heeft zitten uitdenken. Misschien wel op de Sabbat, maar weet ik veel wanneer men dat heeft uitgedacht. Maar misschien wel met gebed er nog bij ook. Maar als je het zelf moet gaan zitten uitdenken, komt het niet goed hoor. Het gaat erom wat de Bijbel zelf daarover leert. Of men in de toekomst de Sabbat zal vieren in het duizendjarig rijk bijvoorbeeld. Ik vermoed van wel. Maar dan niet omdat de wet het voorschrijft. Namelijk niet omdat de Mozaïsche wet het voorschrijft. Heb je in het duizendjarig rijk ook levieten die de Heer dienen in een priesterlijke functie? De Bijbel zegt van wel. En dan zeggen, maar er staat toch dat aan het levitische priesterschap van Aaron einde gekomen is, omdat de wet beëindigd is, dat is Hebreeën hoofdstuk 7, dat staat daar. Hè? Ja. Nou ja, maar daarom kun je als leviet wel de Heer dienen, zelfs in een priesterlijke functie, maar niet omdat je een leviet bent. Of omdat er nou eenmaal een oud-testamentische instelling was dienaangaande. Toen ik zei, Heer, ik wil u wel dienen, heb ik echt niet me afgevraagd of dat eigenlijk wel kon. Stel je voordat ik een leviet was, dan zou het dus niet kunnen, want levitische priesterschap is afgeschaft. En zo is het uiteraard niet, hè. En ik denk dat er vandaag zijn die de Heer dienen en ze stammen van Levi af. Misschien wel van Aaron. Ik weet het wel zeker. Ik weet het zelfs heel zeker. Omdat het zelfs in Jeremia staat. Dat er altijd levieten zouden zijn die de Heer zouden dienen. En het nieuwe was Matthäus. Want dat was toch een leviet. Die heette zelfs zo, Levi. Zo was het toch? Of ben ik nou in de war? De roeping van Levi. Dat is Matthäus, ja. Dat was een leviet, dat diende de Heer. Maar niet omdat dat onder het oude verbond wordt voorgeschreven, maar op andere gronden. En daar gaat het maar om. Maar onder oud-testamentische tijd was de Sabbat belangrijk. En om die reden wordt er hier ook op ingegaan. U wordt bovendien geacht te begrijpen, en die is ook van gewicht. U wordt geacht te begrijpen uit deze woorden hier in Jeremia 17... dat men dus die Sabbat niet hield. Dit was wel het Joodse volk. Want ja, Israël, Efraïm of hoe je maar heet, was al lang in ballingschap weggevoerd. Je hebt Juda hier en daarmee het Joodse volk. Maar daarom hielden ze nog niet de Sabbat. Dat zijn ze pas gaan doen in de ballingschap. Toen het dus feitelijk niet hoefde. Want de wetten, de Mozaïsche wetten, die worden geacht van toepassing te zijn in het land. In de Israëlitische staat in het land. Dat vinden wij misschien vreemd, maar de Joden, zeker de orthodoxe Joden, weten dat heel goed. Want het is algemeen bekend dat het Heilige Land, het zuidelijkste puntje van het Heilige Land, is Beersheba. U weet wat, het is van Dan tot Beersheba in het zuiden. En raad is wat. De staat Israël strekt zich uit voorbij dat punt. Namelijk tot in Eilat, daar ben je een heel eind voorbij Beersheba. En als die orthodoxe Joden eens een keer de bloemetjes buiten willen zetten en eens weer iets willen doen wat God verboden heeft, zal ik maar zeggen, dan gaan ze eerst voorbij Beersheba naar Eilat en daar hangen ze de beest uit. Is mij verteld door een Israëlische Jood. Ja, dat vertellen ze daar als toeristen. Hoe dat zit, hè. En waarom ze zo'n belang hechten aan Eilat, dat is omdat het zuidelijke ligt als stad, zuidelijker dan Beersheba. Dat is voor hun officiële buitenland. En aangezien het buitenland is, hoeven ze zich niet aan de wet te houden. Althans niet aan de judaïstische wet. Ja, nou, sommige delen ervan wel, maar sommige delen ervan uitdrukkelijk ook niet. Ze weten het maar al te goed. Niettemin, in de ballingschap hebben de Joden alsnog de Sabbat omhelst, of wat er voor door moest gaan. En bij de terugkeer uit de Babylonische ballingschap hebben ze dat hele judaïsme, inclusief de Sabbat, geïntroduceerd alsnog in Jeruzalem en de Joodse staat, zeg maar Judea. Maar goed, toen hoefde het niet meer. In het buitenland hoefde het niet. Bovendien, de Hebreeënbrief zegt luid en duidelijk dat sinds Jeremia het oude verbond als beëindigd zou moeten en in ieder geval zou kunnen worden beschouwd. En dat het geen zin heeft vast te houden aan iets wat dat de Heer al afgedankt heeft en dat zou worden vervangen. Dat staat in, letterlijk in Hebreeën hoofdstuk 8, waar geciteerd wordt uit Jeremia 31, uit de woorden: ik zal met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond maken. En dat gaat dan enige versen door. Al die versen worden geciteerd in Hebreeën 8. En dan voegt Paulus als enig commentaar aan die woorden toe: hetgeen als gesproken wordt over een nieuw verbond, is daarmee het oude verouderd en nabij de verdwijning. En dat was dus al meer dan 600 jaar zo toen de Hebreeënbrief geschreven werd. En ook in de woorden van de Heer tot zijn tijdgenoten vind je deze gedachtegang terug. Ik vertaal hem nu in één keer uit de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester dan maar. De Heer zegt: jullie Joden zouden er goed aan doen vrienden te maken onder de heidenen. Want binnen afzienbare tijd word je ontslagen uit het ambt van Israël, uit het priesterlijke ambt van het volk van God. Je zult van Ami lo Ami worden. Je zult onder de heidenen verstrooid worden. Je kan je beter maar vrienden maken bij de heidenen. Als je verstandig bent. Hoezo werd? Het is een gedane zaak. Een gelopen race. In de praktijk. Al beëindigd in de Babylonische ballingschap. De jure, officieel, juridisch overigens, pas beëindigd in de dood en opstanding van de Heer Jezus. En zo wordt het ons beide uitgelegd. Maar in de oud-testamentische tijd, dat wil zeggen in de tijd waarin men, en omstandigheden waarin men leefde officieel onder de Mosaïsche wet, zal ik zeggen, onder het juk van de Mosaïsche wet. Nou ja, wanneer men leefde onder de Mosaïsche wet, werd men toch in ieder geval geacht de Sabbat te vieren. Ik kom zo terug. Maar men deed dat blijkbaar niet. En dat is wat je hieruit moet constateren. De reden daarvoor, waarom ze dat niet deden, is natuurlijk ook een heel eenvoudige. En ik denk niet dat je dat aan een Jood eigenlijk hoeft uit te leggen. En aan een Nederlander ook niet. Het is toch zonde om een dag niet te werken, want dan heb je een dag geen inkomsten. En als je zo nodig kapitaal en rijkdom, zeg maar, moet verwerven, is toch zonde om elke zevende dag voorbij te laten gaan. Zonde, dan mis je toch wat. En daarom hebben wij tegenwoordig een officiële economie van 24-7, heet dat, hè. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Want ja, rendement moet er wezen. We hebben geld geïnvesteerd. In domme redeneringen vind ik het persoonlijk, maar vooruit. We hebben geld geïnteresseerd. Het moet rendement opbrengen. En daar moeten we dan toch wel wat voor doen. Enzovoorts. En dus liefst continu draaien met die hele handel. Enzovoorts. In die gedachtegang die vind je trouwens uitgebreid inderdaad in Amos, waar dat veel uitgebreider besproken wordt dan in Jeremia. En dus met betrekking tot de 10 stammen, precies hetzelfde verhaal. Ze waren alleen maar op uit om, uiteraard ten koste van anderen, want iemand moet het betalen, om rijker te worden. Het ging alleen maar om commercie. Om rendement. En u dacht dat het iets moderns was. Dat is niet zo, dat is al heel oud. En we vinden het in de Bijbel. En de Heer heeft er een afkeer van. Dat is een goede reden voor. Economie moet gewoon voorzien in de behoeften van een mens. En dat was het dan. En rijkdom verwerven is naar Bijbelse maatstaven volstrekte onzin, omdat de Heer ons gewoon zou geven wat we nodig hebben. We worden geacht er wel wat voor te doen en de Heer zou dat zegenen, dat was het dan. En een van de belangrijkste illustraties daarvan, van die waarheid, vinden wij in de instelling van de Sabbat en anders wel in de, als dat te klein is, anders wel in de inzetting van het Sabbatjaar. Maar dat hebben ze ook nooit gehouden. En het jubeljaar trouwens ook niet. En al die gezette hoogtijden een heel enkele keer. En als het gebeurt, staat er in de Bijbel bij. Als bijzonderheid. Want dat hadden ze nooit gedaan, maar nou deden ze het een keer. Een loofhuttenfeest vieren of een paasfeest vieren. Het is maar een heel enkele keer gebeurd onder zeer bijzondere omstandigheden. Maar dat het een leefregel is, ja, dat is pas zo sinds de Babylonische ballingschap. En dus na de dagen van Jeremia. Dat het volk wat gebracht heeft? Nee, niks. Tot op heden niet. Maar vooruit. Ik wil toch even wat met u lezen over de Sabbat. Hè? In het Oude Testament, wat daarover staat. Want wat ik nou eigenlijk u moet laten zien is dat hier weliswaar uitgebreid over de Sabbat gesproken wordt, maar te denken dat die Sabbat als zodanig nou zo belangrijk is, ja, dat is ook tamelijk absurd, denk ik wel eens. Maar waar het om gaat, is dat de Sabbat geacht wordt kenmerkend te zijn voor de Mosaïsche wet. Het is een heel praktisch en heel vanzelfsprekend en tamelijk gemakkelijke instelling overigens. Maar hij wordt beschouwd als, nou ja, als een samenvatting eigenlijk van heel de wet. Op dezelfde wijze als dat in het Nieuwe Testament gesproken wordt over de besnijdenis. Daar lees je nogal eens een paar keer die term, besnijdenis. En elke keer dan moet ik weer uitleggen dat er weliswaar staat besnijdenis, maar dat eigenlijk helemaal die besnijdenis niet eens bedoeld is. Wat eronder verstaan wordt, is namelijk heel het leven onder de wet. En de besnijdenis wordt dan beschouwd als een van de belangrijkste delen daarvan, kenmerken daarvan. En dat woord wordt genoemd, maar het is de aanduiding voor de gehele wet waar die besnijdenis dan toevallig onderdeel van uitmaakt. En op dezelfde wijze wordt gesproken over de Sabbat, omdat de Sabbat ook beschouwd wordt als kenmerken voor heel het leven onder de wet. Een uiterlijk kenmerk, maar daarmee, hoe zal ik het zeggen? Eigenlijk hebben we van doen met een stijlfiguur waarbij een deel genoemd wordt, een belangrijk deel, een kenmerkend deel genoemd wordt voor het geheel, zo heet dat, hè? En vandaar Sabbat. Maar ik wil u wat laten zien over de Sabbat. Natuurlijk, wij hebben Genesis 2, maar dat weet iedereen, hè, over dat de Heer heeft zitten uitrusten. Zo kom je dat dan terug. Kom je dat dan later tegen in allerlei verwijzingen naar Genesis. Meestal spottende, de Heer heeft zitten uitrusten van zijn werk op zeven. Dat staat er helemaal niet, hè. Wat er gewoon staat, is dat de Heer ophield met werken, want dat is wat rusten betekent. Namelijk de rust ingaan of tot rust komen. En met een andere term, gaan zitten. Dat is wat het is. En het is niet uitrusten van de vermoeienissen. Dat hebben wij ervan gemaakt. Ook in onze taal. In het Nederlands, maar dat is niet de betekenis. Dat betekent, hij hield ermee op. Maar die structuur van het werk des Heren in de zeven dagen, daar wordt later aan gerefereerd. En ik ga in dat verband eerst naar Exodus, hoofdstuk 16. En terwijl ik daar naartoe ga, zeg ik nog even iets wat ik vergat. Ik noemde net ook de besnijdenis als een term ter aanduiding eigenlijk van heel het leven onder de wet. En dat mogen dan zo zijn, maar het neemt niet weg dat de besnijdenis als inzetting gegeven werd reeds aan Abraham. En dat heet officieel, dat is 430 jaar voordat de wet kwam. Dus niet exact 430 jaar in dit geval, maar dan toch een eeuwtje of vier daarvoor. Met andere woorden, hoezeer de besnijdenis dan ook deel uitmaakt van en kenmerkend is voor de wet, niettemin de besnijdenis is van oudere datum. En het zou best kunnen dat dat ook geldt voor de Sabbat. En dat het toch waar is, het is een oudere inzetting, maar men heeft er zich nooit iets aan gelegen laten liggen. Goed, Exodus hoofdstuk 16, dat is dat hoofdstuk waar Israël zojuist, en nou ja, enige weken geleden, uitgeleid is uit Egypte. Dat is maar een paar hoofdstukken eerder. En dan komen ze in de woestijn met die verzameling volk. En u begrijpt, dan krijgen ze problemen met de ravitaillering. Of hoe dat maar heet, hè. Met de voedselvoorzieningen en zo. Er moet toch wat geregeld worden. En u weet, dat doet de Heer dan via dat manna. Dat dan hier voor het eerst gevonden wordt. En dat dan 40 jaar lang, tot op de dag nauwkeurig staat het, 40 jaar lang elke dag viel, behalve op de Sabbat. En daarvan staat dan in, even kijken, dat is vers 21. Zij nu verzamelden het elke morgen, dat manna, en ieder nadat hij eten mocht, dat was er eten kon, vermochten. Want als de zon heet werd, zo versmolt het. Dat wil zeggen, dat ging dus maar voor één dag tegelijk. Het is wel aardig te weten dat de heer maar zorgt voor één dag tegelijk. Of dat vreemd is? Nee, wij leven ook maar één dag tegelijk. Ik ben van mening dat de gros van de mensen dat vergeten is. Dat wil zeggen, mensen zijn allemaal bezig met morgen. We moeten werken. En waar werken we aan? Aan de toekomst, ja. Ja. Hoewel ik ook mensen ken die werken aan het verleden. Die houden ervan om dingen tot de bodem toe uit te zoeken. Maar die werken aan het verleden enzovoorts. En dan heb je nog de historici. Die werken ook aan het verleden. Om ons een ander verleden te geven. In de hoop dat we daarmee ook een andere toekomst krijgen. En uit ideële overwegingen wordt de geschiedenis vervalst. Meer wel dan niet, denk ik wel eens. Maar vooruit maar weer. Maar ze vergeten vandaag te leven. Je weet hoe het is. Als je wat bereiken wil in de samenleving, in de maatschappij, dan moet je ambitieus zijn. En als je ambitieus bent, dan betekent het dat je bezig bent met een carrière te bouwen. Je wil ergens naartoe. Je moet ook kunnen vertellen waar je morgen en overmorgen en volgend jaar en over 5 jaar wil zijn. Wat je dan bereikt wil hebben, daar moet je aan werken. En halverwege moet je dat evalueren. Of je nu halverwege bent, ook inderdaad halverwege bent, zal ik maar zeggen. Of je targets, want het heet de targets. Ik heb geen idee wat het is, maar je moet ze halen, weet je wel. Of je targets gehaald hebt en al dat soort dingen meer. En die mensen vergeten dat ze vandaag leven. Ik vind het triest. Ik vind het echt triest. Ja. We leven vandaag. We leven altijd vandaag. Zegt de Bijbel ook. Het is altijd heden. En je moet er vandaag wat van maken. En morgen is er weer nieuw manna. Of wat het maar was ook alweer, hè. Heb je dat? Mensen die in de problemen raken, die worden vanzelf teruggebracht naar dit beginsel. 1 dag tegelijk. Sommige mensen noemen zichzelf, ze zijn mensen van alle dag. Dat betekent, nou ja, vandaag leven ze, of ze de andere ochtend nog halen, dat weet je niet. Dat weten zij ook niet. Dus ze zijn van alle dag. En soms, denk ik, waren we allemaal maar zo. Van alle soms denk ik hoor, niet altijd, maar. Nee, ik heb ook boter op mijn hoofd, natuurlijk. Maar het gaat om het beginsel, daar gaat het om. Hè. En ik vind ook altijd, heb ik ook wel eens in het publiek gezegd, vind het altijd wel aardig, die liederen die dan vaak geschreven zijn vanuit grote nood. Daar kom je dat beginsel nog tegen, hè. Van 1 dag tegelijk. Wie zong het? Dat is zusjes Pasjouwer, geloof ik.
Ja.
En dan heb je natuurlijk nog Fik. En hoe heet die man? Waarom ben ik nou zijn naam kwijt? Die Amerikaan met die Zweedse naam. Hoe heet die? Christofferson. Christofferson. One day at a time. Sweet Jesus. 1 dag tegelijk. In de moeilijkheden. Maar ook als je niet in moeilijkheden bent, het is 1 dag tegelijk. Vandaag leef je, vandaag moet je er wat van maken. En dat drukt zich uit met name in de Sabbatdag. Dan zeg je, dat is korte termijn. Dan zeg je, ja, naar onze maatstaven is een week korte termijn. Maar daarna drukt het zich uit in 7 jaar. Dat is al iets langere termijn. Voor ons ouderen niet, maar voor jongeren is 7 jaar een heel eind. Toen maar weer. En daarna drukt het zich nog uit in het jubeljaar. Dat is 7 maal 7. En elke keer stopt het verhaal. Dat weet u toch, hè? Hier staat het geschiedde, vers 22 van Exodus 16. Het geschiedde op de 6e dag dat zij dubbelbrood verzamelden. 2 gomers voor 1. En al de oversten der vergadering kwamen en verkondigden het aan Mozes. Want waar het over gaat, is namelijk dat men op de 6e dag 2 keer zoveel manna van de Heer kreeg. Want op de 7e dag zouden ze Sabbat hebben en dus niet gaan werken om een inkomen. Dat wil zeggen, ze zouden niet gaan werken voor de kost en dus ook niet brood gaan verzamelen. En dus gaf hij het op de 6e dag. Dat was voldoende. En er was dus ook geen enkele reden om op de 7e dag uit te gaan om manna te halen. Ze hadden op de 6e dag al voldoende binnengehaald. En afgezien daarvan, de 7e dag was er niks. maakte geen verschil. En dat zegt Mozes dan ook, hè? Vers 25. Toen zei Mozes, eet dat heden, want het is heden de Sabbat des Heren. En gij zult het op het veld niet vinden. 6 dagen zult gij het verzamelen, doch op de 7e dag is het Sabbat. Op dezelfde dag zal het niet zijn. En het geschiedde aan de 7e dag dat sommigen van het volk uitgingen om te verzamelen. Wilden het rendement verhogen. En de staatsschuld wat bestrijden. Nou goed, laat maar zitten. Doch zij vonden niet. Kortom, vers 29, ziet omdat de Heer u lieden de Sabbat gegeven heeft, daarom geeft hij u aan de 6e dag voor 2 dagen brood en ieder blijven in zijn plaats, dat niemand uit zijn plaats gaat op de 7e dag. Alzo rustte het volk op de 7e dag. Maar in de zin van, ze stopten met werken, want daar komt het in de praktijk op neer. En het verzamelen van manna was in dat geval het verzamelen van voedsel. Dat wil zeggen, voedsel heet kost. En zij moesten dus aan de kost komen. En op de 7e dag viel er nergens kost te halen. Maar op de 6e dag was er voldoende en zo was het dan. Iets dergelijks vinden we trouwens ook in verband met het Sabbat. Ja, maar dan heb ik het later wel weer over. Want ik noem u ook even Exodus hoofdstuk 20. Daar vind je eigenlijk pas de wettische, de wettige inzetting van de Sabbat. Want in Exodus 20 vinden wij de zogeheten 10 geboden. Als een soort samenvatting van de wet, zal ik maar zeggen. Als een soort grondwet. En daar lezen wij enig commentaar erop. Namelijk in vers 8. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw schats. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poort is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Nou, die lijkt me duidelijk. Dat betekent dus dat de instelling van de Sabbat gerelateerd is aan de, aan Genesis 2. Dat wil zeggen aan de schepping, de scheppingsdagen, waarvan het dan een soort reflectie is, een echo, achteraf. En of men in die dagen ertussen ooit die Sabbat gehouden heeft, wie zal het zeggen, ik weet het niet, maar ik zeg dan maar, niet dat wij weten, maar het is daar wel aan gerelateerd in elk geval. En dan lees ik Exodus 31, vers, vanaf vers 12 is dat, ik lees vers 13. Dan wordt dus op die kwestie teruggekomen. Gij nu spreekt tot de kinderen Israëls, zeggende, gij zult evenwel mijn sabbatten onderhouden, want dit is een teken tussen mij en tussen ulieden bij uw geslachten, opdat men weet dat ik de Heere ben die u heilige. Maar de woorden die hier staan komen overeen met de instelling van de besnijdenis. Dat was niet onder de wet, zoals ze zegt, maar het was voor de wet. En werd beschouwd als en beschreven als een teken van het verbond tussen de Heer en Abraham. En hier wordt de Sabbat genoemd en die wordt ook beschouwd als een teken, nou ja, van dit verbond. Van deze, dit verbond der wet dat weer sloot met Israël. Want dit is een teken tussen mij en tussen jullie bij uw geslacht, opdat men weet dat ik de Heere ben die u heiligt. Onderhoud dan de Sabbat, terwijl hij jullie de heilig is. Wie hem ontheiligt, zal zekerlijk gedood worden. Dan zie je hoe essentieel die is en hoe hoog die Sabbat dan toch door God gewaardeerd wordt. Want een ieder die op dezelfde enig werk doet, die ziel zal uitgeroeid worden uit het midden harer volken. 6 dagen zal men het werk doen, doch op de 7e dag is de Sabbat de rust en heiligheid des Heren. Wie op de Sabbatdag arbeid doet, zal zekerlijk gedood worden. En dan heet het nog, het is tot een eeuwig verbond. Dat wil zeggen, dat is een algemene overeenkomst of verbond. Een algemene wet die gold in heel Israël. Want dat is wat het betekent. Want eeuwig betekent niet noodzakelijk altijd durend. Dat weet u toch? Maar het moet duidelijk zijn dat dit maar niet een persoonlijke aanwijzing is aan de individuele Israëliet. Maar het is een algemene inzetting voor alle Israëlieten. En dus is het dus een sociale wetgeving. Op de 7e dag ligt het complete economische leven plat. Dat is het. En voor zover dat ten koste zou gaan van het leven en van het bestaan zal de Heer daarin voorzien. In verband met de Sabbat hebben we ook nog Deuteronomium hoofdstuk 5... waar min of meer de, laten we zeggen, de 10 geboden herhaald worden. En daar lezen wij vanaf vers 12... onderhoud de Sabbatdag dat gij dien heiligt, gelijk als de Heer uw God u geboden heeft. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw schat. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw os, nog uw ezel, nog enig van uw vee, nog de vreemdeling die in uw poorten is, opdat uw dienstknecht en uw dienstmaagd rusten gelijk als gij. Want gij zult gedenken dat gij een dienstknecht in Egypteland geweest zijt. Daar waren ze in dienstbaarheid, in slavernij, en daarmee kwamen ze aan de kost. Maar daaruit zijn ze nou juist bevrijd. Dat gij een dienstknecht in Egypteland geweest zijt en dat de Heer uw God u vandaar heeft uitgeleid door een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom heeft u de Heer uw God geboden dat gij de Sabbatdag houden zult. Dat wil zeggen, het is ook een terugverwijzing naar de geboorte van Israël als zodanig uit de slavernij van Egypte. En ze gingen toen als het ware de rust in. En dat blijft een centraal thema in de Bijbel tot in Hebreeën 3 en 4 aan toe. En in die laatste hoofdstukken wordt dan gezegd dat in werkelijkheid zijn ze natuurlijk nooit de rust ingegaan. Ook later niet. Dat zal pas gebeuren onder het nieuwe verbond. Maar het gaat om het idee dat men van alles doen moet om in leven te blijven, maar er komt een keer een eind aan. En dan geeft de Heer leven en de Sabbat is daar de uitbeelding van. En daarmee een samenvatting op een of andere wijze van wat de Heer zou doen. En vandaar het belang van de Sabbat. Een andere Sabbat is die van de Sabbatjaren. Dan is het 6 jaren zult gij al uw werk doen en in het 7e zult gij rusten. Dat is een belangrijke ook in verband met die ballingschap. En we lezen de instelling daarvan in Exodus 23 vanaf vers 10. Gij zult ook 6 jaar uw land bezaaien en deszelfs inkomst verzamelen. Maar in het 7e zult gij het rusten en stil liggen laten, dat de armen uw volks mogen eten en het overige daarvan de beesten des velds mogen eten. Alzo zult gij ook doen met uw wijngaard en met uw olijfbomen. 6 dagen zult gij uw werken doen, maar op de 7e zult gij rusten. En daar ben je bij de wekelijkse Sabbat, maar die Sabbat geldt ook voor de jaren. 6 jaren. Het land bebouwen, want dat is de meest voor de hand liggende bron van inkomsten. De mens moet nog eenmaal leven van wat uit de aarde komt. Hoe dan ook. Maar 6 jaren zou men het land bezaaien en in het 7e niet. In het 7e groeit er dan ook wat op. Dat gebeurt zomaar spontaan vanzelf. Maar men zou het niet inoogsten. Dat is wat er staat. De dieren des velds en de armen en wat het maar was. Maar men zou er verder niet naar omkijken. Men zou het land braak laten liggen. En nu we het toch over zevendedags Adventisten hebben, die beweren dat dat ook een heel goed systeem is. En dat als je land zo bebouwt, 6 jaar en 7e er niks aan doet, dan hoef je er daarna ook niet geen kunstmest op te gooien of mest of iets dergelijks. Dan brengt het land vanzelf op en krijgt het 1 jaar de tijd om te herstellen en dan kan 7 jaar weer bebouwd worden. Of dat waar is, weet ik niet. Want eerlijk gezegd, ik ben die gedachtegang alleen tegengekomen bij de zevendedags Adventisten. En waar die het vandaan hebben, dat zou ik u niet kunnen zeggen. We zeggen dat dat een soort natuurwet is dan. Maar ja, ze hebben alle belang bij dat soort redeneringen. Dus ik vertel het maar voor wat het waard is. Maar het was wel de inzetting in Israël. Daar lezen we trouwens ook nog over in Leviticus 25. In 23 vinden we inzetting van de Sabbat van de week. Maar in Leviticus 25 vinden we de wetten voor het Sabbat en jubeljaar, waarbij het jubeljaar eigenlijk niks anders is dan de Sabbat van de Sabbatjaren. Dat wil zeggen na 49 jaar. En daar lezen wij, vanaf vers 2 is het eigenlijk. Spreek tot de kinderen Israël en zeg tot hen: wanneer gij zult gekomen zijn in dat land dat ik u geef. Want het gaat over het land, hè. Dan zal dat land rusten, een Sabbat den Heere. 6 jaren zult gij uw akker bezaaien en 6 jaren uw wijngaard besnijden en de inkomst daarvan verzamelen. Doch in het 7e jaar zal voor het land een Sabbat der rust zijn, een Sabbat voor de Heer. Uw akker zult gij niet bezaaien en uw wijngaard niet besnijden. Wat vanzelf van uw oogst zal gewassen zijn, zult gij niet inoogsten. En de druiven uw afzondering zult gij niet afsnijden. Het zal een jaar der rusten voor het land zijn. En de inkomst van de Sabbat des lands zal voor u tot spijze zijn, voor u en voor uw knechten, voor uw dienstmacht en voor uw dagloner en voor uw bijwoner die bij u als vreemdelingen verkeren. Mitschades voor uw vee en voor het gedierte dat in uw land is, zal de inkomst daarvan tot spijze zijn. Maar van een officiële oogst is dus geen sprake. En in de volgende verse vinden we dan de inzettingen van het jubeljaar. Dat is dus 7e Sabbatjaar eigenlijk. Maar daarna lees ik ook nog vers 20. En als gij zou zeggen: wat zullen wij eten in het 7e jaar? Omdat we niet oogsten. Ziet, wij zullen niet zaaien, onze inkomst niet inzamelen. Zo zal ik mijn zegen gebieden over u in het 6e jaar. En daar hangt het dus aan, hè, in de praktijk. Dit onttrekt zich aan alle natuurwetten en economische wetten enzovoorts. De heer zegt gewoon: maar in het 6e jaar zal ik zorgen dat er voldoende is om ook het 7e jaar door te komen. Zo zal ik mijn zegen gebieden over u in het 6e jaar, dat het de inkomst voor 3 jaren zal voortbrengen. Het 8e jaar nu zult gij zaaien en zult van de oude inkomst eten tot het 9e jaar toe. Totdat zijn inkomst ingekomen is, zult gij het oude eten. Dat wil zeggen, de heer zorgt ervoor dat er voldoende voorraad is. Ongeveer zoals in de dagen van Jozef in Egypte. 7 vette jaren. En er was voldoende om de 7 magere jaren, de jaren van hongersnood, door te komen. Ruim. En daar gaat het maar om. Het hangt samen dus met beloften die de heer gedaan heeft. In Jeremia lazen wij de oproep om alsnog die Sabbat te gaan vieren. Je moet concluderen dat het nooit gebeurd is. Je leest er ook nooit over in de loop van de geschiedenis. En het is dus nooit gebeurd, maar ze worden opgeroepen om in ieder geval daarmee te beginnen, in essentie. En dat hangt samen met de dagen die voor de deur stonden. Wij spreken populair over de 70-jarige ballingschap van het Joodse volk in Babel. Dat klopt niet echt. Het is veel ingewikkelder. Misschien heb ik het daar nog wel eens over, maar ik kan het nu wel even uitleggen. Waar het in werkelijkheid over gaat, is over 70 jaren van verwoesting. Dat wil zeggen, het land zelf zou 70 jaar lang niet bebouwd worden. En dat is niet helemaal hetzelfde als de ballingschap. De ballingschap begon trouwens al voor de verwoesting van het land. Het grootste deel van het volk werd al veel eerder weggevoerd. Maar het land zelf zou 70 jaar verwoest blijven. Namelijk niet bebouwd worden. En dat is wat wij vermeld vinden. En daarvoor lees ik u enige schriftplaatsen die daarover spreken. Dat is in de eerste plaats dan meteen 2 kronieken. Daar wordt namelijk gesproken over die 70 jaar van verwoesting. 2 kronieken 36, waar vermeld wordt hoe Juda onder de voet gelopen wordt. Dat is waar de geschiedenis van Jeremia op uitdraait. En hoe Jeruzalem verwoest wordt en verbrand. En in dat verband lezen wij in vers 19 van 2 Kronieken 36. Zij verbranden het huis Gods en ze braken de muur van Jeruzalem af en al de paleizen daarvan verbranden zij met vuur, verdervende ook alle kostelijke vaten, dus het meubilair, zeg maar, derzelfde. En wie overgebleven was van het zwaard, voerde hij weg naar Babel en ze werden hem en zijn zonen tot knechten, tot het regeren des koninkrijks van Perzië. Voor alle duidelijkheid, wat hier beschreven wordt, gebeurde in 587 voor onze jaartelling. Maar de ballingschap begon in 598, dat wil zeggen 11 jaar eerder. Want toen werd het volk als zodanig weggevoerd. En toen bleven nog maar een handjevol mensen achter rondom Jeruzalem. En die kwamen aan hun eind, zoals hier beschreven, en het leidde tot de verwoesting van Jeruzalem. Maar feitelijk, de ballingschap had er op dat moment al 11 jaar op zitten. Maar bij deze gelegenheid werd Jeruzalem en daarmee het land verwoest. En dan staat er in vers 21, opdat het woord des Heren vervuld werd door de mond van Jeremia. Alleen dat hebben we nou nog niet gelezen in Jeremia. Opdat het woord des Heren vervuld werd door de mond van Jeremia, totdat het land aan zijn sabbatten een welgevallen had. Het rustte al de dagen der verwoesting, al de dagen der verwoesting, totdat de 70 jaren vervuld waren. 70 jaren, omdat men 490 jaar lang, althans die jaren worden geteld, 490 jaar lang geen sabbatjaar had gehouden. Dus het land had in 490 jaar nog steeds 70 sabbatjaren te goed. Zo leer je via de Bijbel nog eens rekenen. Hè? Want 490 gedeeld door 7 is 70. 70 jaren van verwoesting van het land, omdat men in de voorafgaande 490 jaren geen sabbatjaar gehouden heeft. En toen zei de Heer, nou dan zorg ik alsnog voor die sabbatjaren. Dan maar in 1 stuk opgespaard. Ja, vrije jaren. En dat staat niet alleen hier. Want er staat inderdaad in Jeremia 25. Dus we gaan nu maar weer terug naar Jeremia. Waar wij nog maar waren in hoofdstuk 17 in verband met de Sabbat. Maar in Jeremia 25 lezen wij, nou boven het hoofdstuk staat de 70-jarige ballingschap der Joden. Maar ja, die klopt niet, hè. Dat komt nergens uit, dat komt niet op 70 jaar uit. Dat is berust op een misverstand. Maar wij lezen in vers 10. Ik zal van hen doen vergaan de stem der vrolijkheid en de stem der vreugde, de stem des bruidegoms en de stem der bruid, het geluid der molens en het licht der lamp. En dit ganse land zal worden tot een woestheid, want daar gaat het echt over, de verwoesting, de woestheid van het land. Tot een ontzetting, en deze volken zullen de koning van Babel dienen, 70 jaren. Maar het zal geschieden als de 70 jaren vervuld zijn. Dan zal ik over de koning van Babel en over dat volk spreek de Heer hun ongerechtigheid bezoeken. Mits schaduws over het land der Galdeeën. En zal dat stellen tot eeuwige verwoestingen. Want na 70 jaar kwam inderdaad een oordeel over Babel. Gebracht dit keer door de Meden en Persen. Maar inderdaad, hier vind je die 70 jaren terug. En ook in hoofdstuk 29, in de beruchte brief van Jeremia aan degene die in ballingschap zijn, die al weggevoerd waren. Want ik zei al, de ballingschap begon een heel eind eerder. En dan staat er in vers 10, want zo zegt de Heere, zekerlijk als 70 jaren te Babel zullen vervuld zijn, zal ik ulieden bezoeken en zal mijn goed woord over u verwekken, u wederbrengende tot deze plaats. Dat wil zeggen, er zouden daadwerkelijk 70 jaren overheen gaan. En deze brief is dan naar aanleiding van het idee dat men dacht van nou, het is maar even en dan kunnen we allemaal weer terug. En toen schreef Jeremia hen dat dat in hun generatie niet zou gebeuren. En dat ze vrouwen zouden nemen en zonen zouden gewinnen en dochteren enzovoort. En de vrede zoeken der stad waarheen de Heer hen gevankelijk had doen wegvoeren. Vers 7. En bid voor haar tot de Heere, want in haar vrede zult gij vrede hebben. De Joden hadden niet belang bij vrede van Jeruzalem. Die zou niet komen, daar stond een termijn voor. En dus, als je dan toch wil bidden, bid dan voor de vrede van Babel. Dat is Bijbels. Dat wil zeggen voor de vrede in de plaats van hun gevangenschap. En zo is het eigenlijk nu nog. Maar goed. We hadden ooit een toch ongelovige gids in Israël. En die, hoe dat nou kwam, weet ik niet. Maar die vroeg dan toch even helemaal buiten alles om, informeerde hij van, jullie weten wat van de Bijbel en van de profetieën. Hoe zal het gaan met, dat willen ze dan wel weten, hè? Hoe zal het gaan met deze staten, met dit Jeruzalem? En we hebben hem geadviseerd, als hij dan toch niet tot geloof wilde komen, dat hij dan maar het beste, voor zijn eigen best wil, dan toch maar het beste kon emigreren. Omdat van Gods wegen zo'n oordeel over die stad zou komen. En er werd niet lacherig over gedaan, dat was bloedserieus. Maar die Joden hebben zoiets van, die hebben dikwijls toch het idee dat wij christenen dan toch de waarheid hebben gevonden. En dat dus Jezus echt de Messias is. Maar het gaat zo tegen de Joodse traditie in. En tegen de Joodse vooroordelen tegenover Jezus. Dat ze die stap niet kunnen maken naar de Heer. Maar daar buitenom dan toch vragen, hoe zit dat? Wat zei je? Ja, ik wou zeggen, ja. Nou ja, ik ken ook zulke mensen, zelfs in Nederland. Precies zo. Ze weten hoe het zit, maar ze willen niet de consequenties eruit trekken. Maar inderdaad, dat is dan het advies. Maar ga dan in vredesnaam dan toch niet naar Jeruzalem. Niet dat het elders zoveel veiliger is, maar dan toch, hè. Als ergens het oordeel zou komen, wel dan over Jeruzalem en daarmee over heel de Joodse staat, feitelijk. In Daniël 2 lees je dan nog overigens, in Daniël 9 lees je overigens ook een verwijzing naar deze 70 jaren die door Jeremia vermeld zijn. Dat is in Daniël 9 vers 2, zo begint het hoofdstuk. En Daniël komt tot de conclusie dat die 70 jaren zo zachtjesaan wel binnenkort om zullen zijn. En dat is voor hem de aanleiding om de Heere te bidden. Om belijdenis te doen van de zonden van het volk. Hij doet het uitgebreid. Want hij weet natuurlijk ook wel dat er weliswaar een termijn voor staat, maar dat de beloofde zegeningen toch echt alleen maar bestemd zijn voor degene die zich tot de Heere bekeren. En namens het volk doet hij dat daar. Dat is het grootste deel van Daniël 9, overigens. En dan pas aan het eind van het hoofdstuk, dan wordt hij onderbroken, terwijl hij nog sprak. En verschijnt daar de engel. En die brengt hem dan een boodschap. Niet met betrekking tot 70 jaren, maar met betrekking tot opnieuw 490 jaren. 70 maal 7 jaar. Weer een periode van 490 jaar, want de geschiedenis van Israël laat zich onderverdelen in perioden van 490 jaar. Je vindt dat gewoon in de Bijbel terug. En dan krijg je die profetie over de 70 weken. Daarmee is trouwens ook verklaard waarom dat heet 70 zevens of 70 weken. Want de hele kwestie hangt aan die 70 jaar van de verwoesting van Jeruzalem. En die hangt aan die Sabbatjaren. Het ging over perioden van 7 jaar, alles met elkaar. En de profetie die hij krijgt gaat dan dus ook over perioden van 7 jaar eigenlijk. Vertaald dan met weken, in de zin van jaarweken en zo verder. En die moeten dan leiden tot wat wij noemen de wederkomst van Christus, maar in ieder geval de openbaring van het koninkrijk van de Messias. Maar die maar even terzijde. Maar het wordt nauwkeurig gemeten. En waar het nou om gaat, is dat die hele ballingschap en al wat ermee samenhangt, dan toch in ieder geval gerelateerd is aan de Sabbat, dan wel aan de Sabbatjaren. Die zij dus niet gehouden hebben. En daar blijkt dus maar weer uit hoe belangrijk dit soort zaken in de ogen van de Heer zijn. En wat ons betreft, misschien moet ik dat erbij vertellen, voor ons ligt dat totaal anders. Want voor ons geldt feitelijk, alle dagen zijn dagen des Heren. Wij onderhouden alle dagen, we zijn alle dagen aan de dienst van de Heer gewijd. En de bedoeling is dat de Heer alle dagen zijn werk in ons zou doen en zijn kracht in onze zwakheid volbrengen. En op het hoogste niveau gesproken, wij werken niet om leven te ontvangen of voor ons levensonderhoud. Ik praat op een hoger niveau nu uiteraard, want de Heer zou voor ons zorgen en geeft ons nieuw leven en onderhoudt dat leven ook. Dat is van andere aard, omdat het op een ander niveau staat. Maar op het aardse niveau geldt het beginsel van de Sabbat, ja. Maar als je mij vraagt, moeten wij de Sabbat onderhouden, dan zeg ik, wij moeten helemaal niks. Wij hoeven helemaal niks. Wij zouden slechts onze levens aan de Heer geven. En daarmee alle dagen achten, heet dat. Dat is Romeinen 14, nogal uitgebreid, overigens, waar dat staat. Maar die laat ik ook maar weer even liggen. Want ik neem toch maar even weer de draad op in Jeremia 17. Waar dan dit goddeloze volk dat afgoden dient en naar de Heer niet wil horen, opgeroepen wordt om de Sabbat te houden. U begrijpt, dat heeft geen uitwerking gehad. Maar via de Sabbat kom je terecht bij het woord des Heeren in het algemeen en de beloften die de Heer gedaan heeft, enzovoorts. En in plaats van de Sabbat te onderhouden en dus te vertrouwen op de Heer, stelden ze hun vertrouwen op andere goden en de Heer neemt ze dat hoogst kwalijk. En de oproep is dus tot dat woord des Heeren terug te keren. Men zou, vers 24, vlijtiglijk naar de Heer horen. Daar gaat het om. En daar de consequenties van dragen. Als dat zou gebeuren, als ze trouw zouden zijn aan de Heer, dan zouden inderdaad door de poorten deze stad de koningen en vorsten ingaan en uitgaan, zitten op de troon van David. Maar ja, dat is niks nieuws, eigenlijk. Dit is gewoon wat van oudsher beloofd is met betrekking tot Juda en het Davidische koningshuis. De scepter zou van Juda niet wijken, enzovoorts. Maar ja, er waren andere dingen in het spel. En hier in de dagen van Jeremia kwam wel degelijk een einde aan de troon van David in Jeruzalem. En of het op 1000-jarig rijk van toepassing is, nou, dat wordt ook moeilijk hoor. Want volgens mij hebben we dan maar één koning en niet koningen zittende op de troon van David. Of je moet met enige moeite ons ook tot die koningen rekenen. Dan gaan we om de beurt op de troon van David zitten. En dan moet ik weer zeggen, ja, maar dat moet je dan weer niet zo letterlijk nemen. En dan zeg ik, nou, dat bedoel ik nou maar. Dan wordt het toch een beetje een vage tekst. Dus ik zou hem maar gewoon laten staan in de historie. God heeft die beloften gedaan met betrekking tot een onwankelbare troon van David. En als het volk trouw zou zijn aan de Heer, zou dat gewoon voortduren. Alleen het was niet trouw en we wisten dat, want het wordt ons profetisch ook aangekondigd. Dus met die troon van David zou ook wat geks gebeuren. En dat wordt in Jeremia niet meer verteld. Dat wil zeggen, dat is het open eind van het verhaal van Jeremia. Waar is die troon naartoe gegaan? Overdrachtelijk gesproken. Maar daar hebben we het nog wel over. Vers 26, voor de goede orde. Zij zullen komen uit de steden van Juda en uit de plaatsen rondom Jeruzalem en uit het land van Benjamin, want Jeruzalem ligt in het stamgebied van Benjamin. Dat moet u onthouden, hè? Niet in het stamgebied van Juda, in het stamgebied van Benjamin. De Joden vandaag, orthodoxe Joden, leren dat Jeruzalem op de grens ligt van het gebied van Juda en Benjamin. En dat die grens precies loopt door het tempelplein. Dan wel door de Ark des Verbonds, dan wel door de brandofferaltaar of wat het maar was. Maar zoiets, dat is een mooi verhaal. Maar in de Bijbel kan ik daar geen grond voor vinden. In de Bijbel lees ik gewoon Jeruzalem. Was Jebus, de stad van de Jebusieten. En David, en het hoorde tot het stamgebied van Benjamin. Maar er staat dat de Benjaminieten verzuimd hadden om de Jebusieten te verjagen. Ze zullen wel gedacht hebben, nou, dit wordt moeilijk, die stad daar op die berg. Dus ze hebben het gewoon niet gedaan. En toen David koning werd over alle stammen van Israël, toen ondernam hij die actie. Dus het eerste wat hij deed, hij veroverde Jebus, maar het was in het gebied van Benjamin. En het werd de hoofdstad over heel Israël. En in latere dagen natuurlijk alleen nog maar over heel Juda. Dat wil zeggen over het tweestammenrijk. Maar het is het gebied van Benjamin. Bij Benjamin wordt het woord van God bewaard. Want de essentie van de tempel is dat daar het woord van God bewaard werd. Het is niet algemeen bekend, maar het is makkelijk uit te leggen. De tempel is de tempel, omdat in de tempel stond de Ark des Verbonds en in de Ark des Verbonds de twee stenen tafelen als uitbeelding, wat ik een mooi woord vind in dit verband, een beeld van steen, als de uitbeelding van het woord van God. En als je het woord des Heren zoekt, dan moest je dus naar de tempel. En of je dan aan die twee stenen tafelen over dat, nee, die werden bewaard in die kist en die ging niet open. Maar als je over het woord iets wilde weten, dan ging je in hoogste instantie naar de hoge priester. Ging je het vragen. Of anders naar de priesters, maar die hadden een thuis in dat huis. Dat wil zeggen in de tempel, want dat was het priesterlijke huis uiteraard. Maar het lag in Benjamin, vandaar dat het niet zo vreemd is dat de voortgang van het werk des Heren, van het woord Gods in het Nieuwe Testament, loopt via Benjamin, namelijk via de apostel Paulus. De enige in heel het Nieuwe Testament die wij kennen, die uit Benjamin was. En die dat een paar keer vermeldt en het als een grote zegen en voorrecht en grote eer beschouwt. Nee, hij heeft het om Christus wil schade geacht, maar niettemin, hij vermeldt het wel even met trots. Zie, en daar gaat het maar om, want het is vervulling van de beloften Gods. Die wat het woord betreft, die lopen inderdaad via Benjamin. Niet omdat het zo'n aardige jongen was, want het was hij helemaal niet. Maar dat is nou eenmaal Gods verkiezing, want daar gaat het maar om. Zij zullen komen uit de steden van Juda en uit de plaatsen rondom Jeruzalem, uit het land van Benjamin en uit de laagte en van het gebergte en van het zuiden aanbrengende brandoffer en slachtoffer en spijsoffer en wierook en aanbrengende lofoffer ten huize des Heren. Begrijp je me goed? Dat hebben ze eigenlijk nooit gedaan. Nou, af en toe. Maar u kent toch ook de oud-testamentische geschiedenis een beetje, dat ze na verloop van tijd dachten van, ja, als we hier achter die bosjes, dan moet nog ergens een zo'n ding staan, een tempel. En in hun drift hebben ze toen een keer gedacht van, we gaan die tempel weer eens opzoeken. Dus ze hebben zich moeten worstelen door de doornstruiken en al dat soort dingen meer. En, hè? En toen vonden ze daar een glazen kist met... Nee, goed, laat maar zitten. Ik denk altijd, dat verhaal dat ken ik toch ergens van. Maar, ja. En toen hebben ze die tempel helemaal schoongemaakt. En toen vonden ze notabene een wetsrol. Kijk nou eens wat we gevonden hebben. En ze haasten zich tot de koning. En die zei, lees eens voor. En toen hoorden ze over dat ze geacht werden... In de eerste maand het paasfeest te vieren. En toen zei de koning, dat gaan we doen. Maar waarmee maar gezegd was, daar wisten ze helemaal niks van. Dat waren ze kwijt. Dat was uit de oudheid. En dat was in vergetelheid geraakt, want ze dienden de Heer niet. Je hoort altijd van die mooie verhalen van de Israëlieten deden zus en de Israëlieten deden zo. Het antwoord is, nee, dat deden ze helemaal niet. Dat staat wel in de wet dat ze dat moesten doen, maar dat hebben ze nooit gedaan. Een heel enkele keer, maar dat was uitzondering. En pas in de ballingschap, hebben ze die feesten op de kalender gezet. Om hun Joodse identiteit op een of andere wijze gestalte te geven en te bewaren. En dat heeft wel gewerkt, denk ik ook. Maar of het Goden wel behagelijk is, de Bijbel heeft nooit ergens een goed woord over voor het judaïsme. Integendeel. En de Heer neemt het zelfs kwalijk. Die zegt, het zijn jullie wetten in plaats van de wetten des Heren. Jullie hebben het gemaakt tot je eigen wetten. En het Nieuwe Testament lezen. En het feest der Joden, genaamd het Pascha des Heren, was nabij. Het feest der Joden. In Leviticus heet het de gezette hoogtijden des Heren. Niet feesten der Joden. Het was een feest der Heren, maar de Heren hadden ze afgeschaft, zijn naam verboden, tot vandaag. Jazeker, verboden. En ze hebben hun eigen wet, hun Joodse wet, tot behoud van hun Joodse identiteit. Dat is de geschiedenis van het judaïsme in een notendop samengevat. En de Bijbel leert dat wij van onze identiteit verlost moeten worden en van de Heer en anderen krijgen. Dat is wat wedergeboorte is. Wij begrijpen nou waarom daar binnen het Jodendom geen ruimte voor is. Het Jodendom zelf heeft precies de tegenovergestelde doelstelling. Zie? Of men zich dat nou bewust is of niet, daar gaat het niet over. Het is de aard van het ding. Maar hier in de dagen van Jeremia bestond dat helemaal niet. En dus oproep tot de Sabbat, maar ook tot het aanbrengen van brandoffer, een slachtoffer, een spijsoffer, een wierook. Dat is reukoffer dus. Een aanbrengende lofoffer ten huize van Jehovah. Maar indien gij naar mij niet zult horen om de Sabbatdag te heiligen en om geen last te dragen als u op de Sabbatdag door de poorten van Jeruzalem ingaat, zo zal ik een vuur in haar poorten aansteken dat de paleizen van Jeruzalem zal verteren. En het zal niet worden uitgeblust. Waarna je je afvraagt hoe dat dan... Want daar blijf je dan nou mee hangen. En daar kom ik volgende keer dus op terug. Hoe dat dan zit met die beloften die gedaan werden aan David... met betrekking tot zijn troon. Want er staat alleen als je de Sabbat gaat houden, gaat dat voort. En anders niet. En dat kan niet. Dat anders niet, dat kan niet. Want de Heer had nou eenmaal beloofd, onvoorwaardelijk, aan David. En terwille van David... had hij aan David beloofd, uw huis zal bestendig zijn. Dus die vraag heb je nu. En in dit geval komt er meteen daarna een soort van antwoord in hoofdstuk 18. Het is net als Romeinen, misschien zeg ik dat volgende keer ook. Het is net als Romeinen hoofdstuk 8. Daar leer je over aanstelling tot zonen en eerst geboorterecht met betrekking tot de gemeente. En dan vraag je af, hoe kan dat? Want het is toch aan Israël beloofd. En dan krijg je drie hoofdstukken waarin dat min of meer uiteengezet wordt. En hier heb je hetzelfde. Je blijft met een vraag zitten. Dit waren toch beloften met betrekking tot het huis van David. Daar kan toch geen eind aan komen? En het antwoord is, er kwam ook geen eind aan, maar wel in Jeruzalem. En dat wordt uitgedrukt dan in hoofdstuk 18. En daarover hebben wij het de volgende keer. Wij zullen de Heer danken. Vader in de hemel, wij willen u danken voor dat profetisch woord dat zeer vast is. We danken u ook dat we mogen inzien en kunnen inzien hoe deze woorden die we ook vanavond besproken hebben ook nog steeds actueel zijn. En hoe de geschiedenis zich herhaalt, feitelijk ook. Maar we danken u dat we mogen weten dat waar wij ons oor tot u neigen en gehoor geven aan uw woord en in het bijzonder aan het evangelie van Christus, dat u ons doet wedergeboren worden tot een levende hoop en ons daarmee trekt uit een duistere wereld en ons zelfs een burgerschap geeft bij u in de hemel. Opdat wij als uw kinderen inderdaad in afhankelijkheid van u zouden leven, in vertrouwen op de beloften die u ons gedaan hebt, waardoor dingen gebeuren die zich volkomen onttrekken aan de normale gang van zaken in deze wetmatige wereld. Maar we danken u voor het voorrecht te mogen leven uit de rijkdom van uw genade. Dat wij in alle vrijmoedigheid tot u mogen komen met al onze tekortkomingen, niet om een beroep te doen op uw wet als zodanig, maar om een beroep te doen op die genade die tot stand gekomen is nadat u een einde gemaakt hebt zelf aan dat juk dat wij nog onze vaders kunnen dragen. Daarom danken we u dat we als uw kinderen mogen leven en ons uitzicht hebben op een erfenis die u voor ons in de hemel bewaard wordt, die niet het resultaat is van onze arbeid, maar die het resultaat is van hetgeen uw kracht, de kracht van uw genade, vermag ook in onze levens. Amen.